Gemeente van de Heer Jezus Christus, goedemorgen. Ik groet u in de naam van onze heiland, de Heer Jezus Christus, die voor onze zonden stierf aan het kruis van Golgotha, maar gelukkig ook opstond uit de dood en nu zit aan de rechterhand van de Vader en Hij is de volkomen overwinnaar. En wij mogen met Hem heersen en we mogen met Hem overwinnaar zijn. Maar alles staat of valt met het feit of wij zijn in Christus Jezus onze Heer. En vanmorgen willen we daar ook met elkaar over nadenken. De tekst uit 2 Korinthe 5 vers 17 waar de schrift zegt, waar Paulus ons leert. Daarom zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En al het oude is voorbij gegaan en er is alles nieuw geworden. En dat is alles uit Hem. Maar voordat we daarna gaan kijken, wil ik met u even toe naar het Oude Testament, naar 2 Koningen 16. En ik wil daar eens met u kijken naar de persoon van koning Achas. En wij hopen dat we uit het leven van koning Achas, wat niet zo positief was, toch iets kunnen leren. Ik hoop dat wij daar ons voordeel mee kunnen doen. En het is niet een hoofdstuk waarvan ik nou zeg, ik begrijp het helemaal in die zin. Ik begrijp eigenlijk de acties van koning Achas niet. Koning Achas werd koning van Juda. En hij was 20 jaar oud en zijn vader die had de Heere gediend. Zijn vader die deed wat juist was in de ogen van de Heere. Maar koning Achas niet. Die deed niet wat juist was in de ogen van de Heere. En dan heeft de Heere al bewerkt, al van tevoren. We kunnen dat lezen in 2 Koningen 15. Ik kan dat vandaag allemaal niet behandelen met u, want dan wordt het daar uitgebreid. Maar dan kun je lezen dat de Heer al de koning van Syrië, en je zou haast zeggen dat we in deze tijd leven, de koning van Syrië opwekt om te strijden te trekken ook tegen Juda, tegen Jeruzalem. En dan is het opmerkelijke dat zelfs ook de 10 stammen, dus Israël, het noordelijke rijk, ook samenspant met de koning van Syrië tegen koning Achas. En hoewel ze samenspannen, kunnen ze eigenlijk Jeruzalem niet innemen. Ze zijn niet bemacht om de stad van de levende God in te nemen. En dat is blijkbaar ook niet de bedoeling geweest van de Heer. Maar wat doet die Achas dan? Dan is hij toch denk ik een beetje boos geworden of verbolgen. Ik ken zijn motivatie niet, de schrift zegt het ons niet. En aan de vers 7 zien we dat hij bode zendt naar Tiglath-Pileser, de koning van Assur. Eigenlijk de koning van Assyrië. En die gaat hij dan om hulp vragen. En dan gaat die koning van Assyrië, de koning van Assyrië gaat de koning van Syrië eens even een lesje lezen. En dan neemt hij Damascus in. Maar dat doet hij niet zonder geld. Achas die heeft al het zilver en al het goud wat zich bevond, in vers 8 kunnen we dat lezen, in de schatkamers van het koninklijk paleis van het huis van de Heere. En dat heeft hij gegeven aan die koning van Assur. En dan gaat die Achas, die trekt naar Damascus nadat die stad is overwonnen door de koning van Assur die ingehuurd heeft. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan ziet hij daar in zo'n stad die verslagen is, dan ziet hij daar een altaar staan. In vers 10 kunnen we dat lezen. En als je dat altaar ziet, dan ziet hij daar dan bemachtigt hij daar een tekening van, een nauwkeurig gelijk model, en dan stuurt hij naar de priester Uria. En die moet dat altaar nabouwen. Dan denk je, hoe haal dit in je hoofd? Een altaar van Damascus, van de afgoden, van een stad die verslagen is, met andere woorden een afgod, die geen god blijkt te zijn, die blijkbaar niet bij machten was om de stad en zijn inwoners Damascus te beschermen tegen de koning van Assur. En dan neemt hij daar een voorbeeld aan. En dan geeft hij de priester Uria opdracht om dat altaar te bouwen. En als hij dan terugkomt uit Damascus, vers 12 en 13, dan kunnen we dat lezen. En dan geeft hij de opdracht dat alle brandoffers en de spijsoffers en de plengoffers en het bloed van de vredeoffers, daar moet gebeuren op dat nieuwe altaar. Dus niet op het altaar wat de Heer heeft laten maken door koning Salomo. Maar dat moet gebeuren op het nieuwe altaar. En hier zie je denk ik iets wat heel vaak gebeurt in het leven ook van kinderen God. Dat ze niet God kwijt willen en ze willen niet de godsdienst kwijt. En de offers die blijven gewoon gebracht worden. Maar ze doen het op hun eigen altaar. Op hun eigen manier. En ze hechten waarde aan hun offers. Maar de Bijbel die leert ons dat niet het offer waarde geeft aan het altaar, maar dat het altaar het offer heiligt. Immers, toen bij de inwijding van de tabernakel vroeger hebben we al gezien dat het altaar, er moest 7 dagen moest dat ingewijd worden. En de gaven die gebracht werden, die werden geheiligd op het altaar. En zo worden denk ik ook vandaag onze gaven, misschien de vrucht van onze lippen, zoals we hier vanmorgen zingen, de lof en de dank en de aanbidding van onze God, die worden geheiligd, afgezonderd of aanvaard door de Heer zelf. En denk maar dat nu ons altaar eigenlijk de Heer Jezus Christus is. Dat is heel opmerkelijk en je kunt eigenlijk niet begrijpen. En dan zomaar midden in een geslacht. Zijn vader is Godvrezend en ook zijn zoon, want het woord is Kia. Een van zijn zonen, die wordt ook koning, die kennen we als een Godvrezende koning. En dan zie je dat hij zelf zijn kinderen door het vuur doet gaan. De Bijbel zegt daar niet zoveel over, maar sommigen die gaven zelfs hun kinderen om verbrand te worden. Denk maar aan de Moloch. Het is daar afschuwelijk om te bedenken. Dan denk je, hoe kan een mens zo ver komen? En natuurlijk weten we dat Jeremia 17 zegt, arglistig is ons hart. Maar dat zo'n mens moet haast beneveld zijn, denk ik dan, in zijn verstand. Dan hebben we het nog niet over geloof. Hij had blijkbaar geen ongeloof in de Heere God of zo. Maar blijkbaar toch een soort verduisterd in zijn verstand. Zoals de schrift ook zegt, ook in het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 4, vers 4, over de ongelovigen. Geslagen met blindheid door de vorst van de duisternis. En dan ook Hiskia is waarschijnlijk volgens de uitleggers door het vuur gegaan. Maar die is niet verbrand. Want niet alle kinderen werden verbrand, maar er waren ook kinderen, dan liepen ze door het vuur en dan moesten die vlammen, een bepaald schijnsel, dat moest trekken, zo'n vlam moest lekken. Hè? En dan was dat een teken dat die afgodendienst werkte. Heel opmerkelijk. We zien dat koning Agas niet doet, dus dat zegt de schrift, die wandelde niet in de wegen van zijn vader David. Hij offerde op elke heuvel. Hij heeft het geld van de Heere gebruikt. En eigenlijk is denk ik voor ons de les vandaag, dienen wij God op de wijze zoals God wil dat wij hem dienen. Dus dat we niet, zoals Colossense 2 ons leert, een eigendunkige godsdienst hebben. Maar dat wij de Heere dienen op de hem voorgeschreven wijze. En soms dan heb je van die praktische voorbeelden. En als je dan nadenkt over 2 Korinthe 5 vers 17. Als je dan nadenkt over daarom is wie in Christus is een nieuwe schepping. En dan staat er het oude is voorbij en dan staat er alles is nieuw geworden. Dus niet een deel van ons leven, maar alles is nieuw geworden. En van de week werd ik er zelf zo door getroffen. Toen ik las in Adam zijn alle gestorven of in Adam zullen alle sterven. En dan denk ik, heren, alle die u niet kennen, die gaan voor eeuwig verloren. En dat kan je dan soms zo beroeren. En ik stuurde deze tekst per sms naar een paar broeders de volgende morgen. En van die ene broeder kreeg ik onmiddellijk een reactie terug, maar in Christus leven we. En dan denk ik, broeder, je hebt het niet begrepen. Het is waar in Christus leven. Maar als wij werkelijk een nieuwe schepping zijn geworden in Christus, dan gaat het ons daar niet meer om. Want Christus is de levende wijnstok. Nou, wat is het kenmerken van die levende wijnstok? Wat is het kenmerken van de wijnstok? Wel, die geeft zichzelf weg. Hij geeft zichzelf weg om de ranken te voeden, zodat aan de ranken vrucht kan dragen. Dus hij geeft als ware, God zelf geeft ons eigenlijk nog de eer. Als wij de ranken zijn in de wijnstok, en er komt vrucht aan van de Heilige Geest, die gebruikt wordt voor anderen, bijvoorbeeld voor je broeders of zusters, maar ook voor je familie, voor je ongelovige familie, voor je ongelovige vrienden. voor de wereld in nood, dan geeft de Heer Jezus zichzelf. En als nou bij ons alles nieuw is geworden, dan zijn wij niet meer, broeders, zusters, zelfzuchtig. Dan gaat het in ons leven, draait het niet meer om ons. En ik denk, met alle eerbied gesproken, moeten we denk ik eerlijk zijn en moeten we onszelf niet voor de gek houden. En de schrift die leert ons, Paulus zegt dat tegen Timotheus, in deze tijd, in deze laatste tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus, dan zullen de mensen juist zelfzuchtig zijn. En Paulus heeft die brieven niet geschreven voor de ongelovigen, voor de heidenvolken, want dat zien we in de wereld. Die mensen zijn allemaal zelfzuchtig, die leven allemaal voor zichzelf, voor eigen eer en eigen genot en noem alle dingen maar op. En gaat ook over het geld, en wie kun je beter besteden dan jezelf, en je kent al die uitdrukkingen dan. Maar Paulus spreekt hier tegen ons, tegen de kinderen van God. En als je het heeft over dat de liefde van de meester zal verkillen, dan heeft hij het over de agape-liefde. De liefde die ons als christenen zo dient te kenmerken en dient één te maken. Dus als wij onze tekst omkeren, de NBG zegt zoiets dat wie in Christus is, een andere vertaling zegt daarom als iemand in Christus is. Maar als wij die tekst omkeren, dan betekent dat, als bij ons nog niet al het oude is voorbij gegaan en nog niet alles is nieuw geworden, dat we niet in Christus zijn. En ik kan het u theologisch precies uitleggen, denk ik hoor, hoe het zit, en qua positie en bevinding en noem al die dingen maar op. Maar ik denk dat we gewoon nuchter moeten zijn en dat we de schrift moeten laten en de schrift tot ons moeten laten spreken vanmorgen. Niet tot je buurman of tot de voorganger of wie dan ook, maar gewoon naar onszelf. En dan zeggen heren, is bij mij, is in mijn leven, is in mijn, ja, in mijn leven, is in mijn leven alles nieuw geworden. En is het dan zo als je zegt, nou maar ik ken pas een half jaar de Heer dat alles al nieuw is geworden? Nou, waarschijnlijk niet. Dus er zit best natuurlijk wel iets in van het proces. Als je bijvoorbeeld ziet, 2 Korinthe 5 vers 14, er staat, want de liefde van Christus dringt ons. En toen ik ooit als jong gelovige, heel lang geleden, ging evangeliseren met een groep. En toen hadden we zo een rondvraag met elkaar. En toen werd er gevraagd, ja waarom doen we dit eigenlijk? Waarom doe jij dit? Waarom doe jij dit? Waarom doe jij dit? En oh, allemaal, want de liefde van Christus dringt me. Ze wisten het allemaal goed te staan. Ik zei, nou ik zal eerlijk zeggen, ik ben nog niet zo heel lang tot geloof gekomen. Maar ik ging wel al gauw mee evangeliseren, want dat brandde toch in mijn hart. Ik zei, maar is het echt niet zo dat de liefde van Christus mij al dringt? Ik zeg, waarom ik ga, dat wil ik je wel uitleggen. Ik had al verschillende keren gelezen in Ezekiel 3 en in Ezekiel 33 dat de Heer zegt, als ik zeg, ja, jij iemand moet waarschuwen, je doet het niet. En dan gaat verloren, dat is jouw schuld. En toen heb ik gezegd, Heer, ik wil nooit dat er iemand verloren gaat door mijn schuld. Dus laat me dan maar zien wat ik moet doen. En ook als christen, laat elkaar niet voor de gek houden. Je komt van alles tegen, ook met elkaar maak je van alles mee. En dan moet je ook wel eens buigen. Want wij moeten toch nederig zijn. En in ootmoedigheid die ander uitnemen erachter dan onszelf. Dus ik zeg, Heer, dan buig ik wel, dan buk ik. Als het mijn vlees is, als het mijn ik is, als het mijn zo is, als het mijn zo. Ik buig gewoon, ik wil niet dat er door mijn schuld iemand verloren gaat. En dat heb ik jarenlang als visie, als doel gehouden voor mijn ogen. Dus het is heus niet altijd zo. Die zegt, nou dan ben ik wederom geboren, alles is klaar, alles is nieuw en die liefde van Christus dringt mij. Dat is juist iets wat u en ik, wat wij niet kunnen bewerken, dat is juist iets wat die levende wijnstok in ons bewerkt. Juist als we in hem blijven, dus Jezus zegt, kom tot mij. En daarna zegt hij, blijf in mij. Juist als wij in hem blijven, in zijn woord en in zijn liefde. En als de Heer spreekt over liefde, dan heeft hij het er niet over dat wij gevoelens moeten hebben van liefde. Wat op zich natuurlijk prachtig is, als wij het hebben. Maar dan spreekt hij die mijn geboden doet. Die heeft mij waarlijk lief. En hij zegt, als je mij lief hebt, dan zullen mijn vader en ik, Johannes 14 vers 23, we zullen tot je komen en bij je wonen. En intrek nemen. Is dat niet geweldig? Dat die grote God, waarvan wij lezen ook in het Oude Testament, die grote, onzagwekkende, vreselijke, verschrikkelijke God, die heilige God, die rechtvaardige God, dat hij zoveel liefde is dat hij in Christus naar ons toekomt. En vroeger woonden we in de tabernakel en toen in de tempel. En nu zijn wij het huis, hebben we vanmorgen van gezongen. Laat u zelf, zegt Peter, als levende stenen invoegen in dat geestelijke huis. Nou is de gemeente van Christus een tempel van de levende God. Dus en nou is de Heer bij ons en in ons. Wat Jezus ook zegt in Johannes 14. De trooster, de Heilige Geest, zal bij je komen en in je wonen. Nou, dat is geweldig. Dat de Heer ons zo lief heeft en zo'n geweldig plan heeft gemaakt met ons leven. Om ons te brengen, uiteindelijk in het hemelse Vaderhuis. Ons te brengen tot ons doel en tot onze bestemming. En dat is dat Hij verheerlijkt wordt. Maar als nou die eigenaar van die wijnstok, de hemelse Vader die de landman is, zoals we dat beschreven vinden ook in Johannes 15. Als nou die hemelse landman geen vrucht ziet aan ons, dan wordt de Heer daar denk ik erg verdrietig van. Je kunt dat lezen, je leest het thuis maar eens na, Jesaja 5, daar is Israël nog de wijnstok. Israël is daar nog de wijngaard. En dan zegt de Heer ook op een gegeven moment, wat had ik er nog meer aan moeten doen? Dus hij had voor vruchtbare grond gezorgd en voor wijnstokken. En een ommuurde tuin en een persbak om die druiven uit te persen. De Heer had in alles voorzien. Maar Israël dreef vaak van God af, zoals hier onder koning Achas. En dan kwam er wel een andere koning, Hiskia, en dan kwamen ze weer terug. De vorige keer heb ik gesproken over koning Josia en die reinigde het hele land. Maar nu heeft de Vader voorzien in zijn eigen wijnstok door middel van zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. En ik denk, ik weet het zeker, maar ik zeg voorzichtig, ik denk dat het een last is voor de Heer dat hij bij ons, en ik sluit mezelf in, bij ons als christenen vaak nog zo weinig vrucht ziet. Nou is niet meer die aardse wijnstok, die vanuit de aarde beheerst moest worden, die zijn voeding vanuit de aarde moest krijgen, met aardse middelen, eigenlijk uit de dorre aarde en de vervloekte aarde, uit de mens die in Adam gevallen is, die door Adam overheerst werd. Maar nu heeft de Heer een nieuw rijk gemaakt, onder Christus. Christus is ons hoofd, hij is het hoofd van het lichaam, maar hij is ook nog de laagste. Hij is onze dienaar, ons aller dienaar, die voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha om ons te redden van onze zonden. Maar om nu met Christus te zijn en in Christus dat leven te genieten, dan moeten wij ook die weg gaan die Christus gaat. Ik hoop dat we dat begrijpen. Als de wijnstok onze voeding is, en denk bijvoorbeeld maar terug aan het beeld wat de Ezechiël mag zien in Ezechiël 1. Dat is zo'n geweldig beeld, een soort hemelse wagen met raderen en wielen en serafs erbij. En beesten erbij, dieren erbij. En dan zie je waar deze heen gingen, gingen deze heen. En dan zie je dat als de geest van God ons kan sturen, de geest van God ons vervuld heeft, ook als gemeente van Jezus Christus, dan krijgen we ook die eenheid waar Paulus over spreekt in 1 Korinther 1 vers 10. Dat we gelijk worden zelfs in denken, in voelen, dat we eensgezind zijn. Ook als gemeente, als plaatselijke gemeente, dat we niet met elkaar aan het vechten zijn, niet met elkaar aan het kampen zijn, maar dat we één geworden zijn. Dan is er iets te zien van die eenheid van Christus. Dan is er iets te zien van dat nieuwe leven. En Petrus zegt ervan, 2 Petrus 1, vers 9 of 10, even spieken. Hij zegt, als deze dingen, dan heeft hij het over die stappen. In de 2e Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, daar kunt u lezen dat alles komt door de kennis van hem, dat we zijn goddelijke natuur deelachtig is geworden, maar dat wil niet zeggen dat we daar moeten gaan zitten. Maar dan zegt hij, met betoon van alle ijver, dat wij ons door ons geloof, de deugd, de daad moeten schragen. En dan gaat hij verder met de volharding en de broederliefde en het slotte de liefde jegens allen. En dan zegt hij, als deze dingen bij u niet aanwezig zijn, dan bent u de reiniging van uw vroegere zonde vergeten. Dus als we de reiniging van onze vroegere zonde niet vergeten zijn, dan heeft dat als uitwerking, als effect in ons hart en in ons leven, dat we eigenlijk zeggen, Heer, ik wil u graag dienen, uit dankbaarheid. Niet zoals de wet dat vraagt, maar uit dankbaarheid. Dat we zeggen, Heer Jezus, u hebt uw leven voor mij gegeven, en als dank wil ik u mijn leven geven. En wilt u mij dan maar gebruiken? En als u dat zegt, wilt u mij dan maar gebruiken, dan moet u erop rekenen dat u wel bruikbaar gemaakt moet worden. Zoals die chirurg, die heeft een tang en een mes en scharen en duizend en één dingen. Ik geloof niet dat ik ooit zodanig geopereerd ben, dat ik ze allemaal gezien heb, maar u kent het wel, hij heeft heel veel instrumenten en die zijn allemaal vervaardigd. Nou, en zo wil de Heer ons vervaardigen als een bruikbaar instrument in zijn handen. En dat zal voor de een daden van barmhartigheid zijn, en voor de andere moet spreken, en de andere wordt oudste. En die huisvrouw die heeft veel tijd om te bidden, dat wordt misschien de belangrijkste positie van voorbidder. Maar zo heeft de Heer voor u en voor mij, voor ons allen, een taak. Maar als wij beginnen buiten die wijnstok, dan kan ik u vertellen, dan kan ik u verzekeren, dat wordt een mislukking. Want Jezus zegt, zonder mij kunt je niets doen. En naarmate dat we langer met de Heer gaan wandelen, gaan we dat ook steeds meer ervaren. Dat we zonder de Heer echt niks meer kunnen. En dat we hem echt bij alles nodig hebben. Als wij ingeënt zijn in die wijnstok, dan gaat dat nieuwe leven van ons een nieuwe schepping maken. Natuurlijk zijn we opnieuw geboren, als het goed is, uit water en geest. Zegt Johannes 3. Maar dan komt die groei, komt uitsluitend en alleen uit hem. En dan worden we een nieuwe schepping, en die nieuwe schepping die is van een hemelse signatuur. Die is van goddelijke aard. En als u zegt, hoe kunnen we nou weten of het nou van goddelijke aard is, wel, dan kunnen we het heel eenvoudig toetsen aan de schrift. Denk bijvoorbeeld aan Jacobus 3, waar het gaat over de hemelse wijsheid. Die is rein, die is vriendelijk, die is gezeggelijk, vol ontferming. En dan gaat het over aardse wijsheid en dan komt er een heleboel ondeugd. Dus heel simpel kunnen we in ons eigen leven, onze vruchten zien, hoe het met ons staat. Dat we niet misleid worden door onze theorie, dat we wel alles weten. En als je zegt, ja, maar ik wil het nou wel eens heel concreet weten, nou, dan kunnen we bijvoorbeeld Efeze nemen. Laten we eens even naar Efeze gaan. Ik denk Efeze 4, maar dan moet ik even kijken. Vers 17, daar staat boven de nieuwe levenswandel. Efeze 4, vers 17. Dit zeg ik dan, en betuig ik in de Heere, dat je niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, ik denk net als koning Agas, was verduisterd in zijn verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar wij kunnen proberen om ook winst te slaan uit onze godsdienst. Wees alert. Maar gij geheel anders, zegt Paulus. Gij hebt Christus leren kennen. Daar heb je het weer. De Heer Jezus Christus, het middelpunt van ons hart en van ons leven. En gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Christus, dat gij wat u vroeger wandel, dus het gaat over onze daden, hoe we leven, de oude mens aflegt die te verderven gaat naar zijn misleidende begeerte, en dat ge verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet. Dus het oude moet afgelegd worden. Ook zeg, ja, maar ik ben tot geloof gekomen, ik ben gedoopt, ik ben begraven, dat is super. Maar daarna moet nog wel de oude manier van leven, onze oude manier van denken moet vernieuwd worden. En dan moet onze oude manier afgelegd worden. En onze nieuwe manier, die moeten we aantrekken. Als het ware, het oude kleed doet u uit en een nieuwe kleed doet u aan. En dan zegt hij, de nieuwe mens dan doet hij naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En daar moeten we weer denken, niet aan onze eigen gerechtigheid en onze heiligheid, dat wij in Christus, 1 Korinthe 1 vers 30, geworden zijn. Dat Christus ons geworden is tot gerechtigheid, tot heiligheid, tot wijsheid en tot verlossing. Jezus Christus onze Heer, wij kunnen geen godsdienst bedrijven die God aangenaam is buiten Jezus Christus onze Heer. Dat is denk ik de les van morgen. Dat alleen datgene wat God ziet in Christus, dat hem dat aangenaam is. En door de doop worden we ook bekleed met Christus. We weten ook, Galaten 3 vers 27, dat we bekleed moeten worden met Christus en bekleed moeten worden met zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Dat zijn leven is onze voorziening. Christus is onze voorziening van dat nieuwe leven. En natuurlijk moeten we daar wel eens wat voor doen, want het is afleggen en aandoen. Maar wij kunnen het in onszelf nooit bereiken. Het is altijd uit hem en daarom moeten wij als rank in die wijnstok ingeënt blijven. In Christus. In de gemeenschap met hem. In zijn dichte nabijheid. En hem gehoorzaam zijn zoals ik gezegd heb. Zoals de schrift gezegd heeft dat wij zijn geboden moeten doen. En dan zegt de Heer bijvoorbeeld hier. Door de mond van Paulus. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid ieder met zijn naaste. En ik zal u eerlijk zeggen, broeders en zusters, ik kom dat vaak tegen, ook nog bij mensen die al vele jaren de Heer kennen, dat ze toch bijvoorbeeld vinden in het zaken doen, dat ze toch wel wat mogen liegen. En ik begrijp het wel, als je 20 of 30 jaar geleefd hebt in die oude natuur, op die oude wijze van denken en handelen, dat dat moeite kost om dat oude proces te stoppen en op een nieuwe manier te gaan wandelen. Maar als wij in Christus wandelen, dan gaat de Heer met ons spreken. Dan komt de Heilige Geest en die overtuigt ons van zonde. En dan gaat de Heilige Geest ons ook onderhouden over het feit of wij de waarheid spreken. Als wij nog niet volkomen de waarheid spreken, als er nog leugen in ons leven is of bedrog is, dan geeft dat altijd onrust, want dat is zonde en dat maakt scheiding tussen de Heer en tussen ons. En zeker binnen de gemeente. Staat hier ook omdat we leden zijn van elkaar. Geraakt gij van elkander. Geraakt gij in toorn. Dus je kunt wel eens boos worden. Maar zondig dan niet. Laat die boosheid niet met u op de loop gaan. Begrijpen we dat? Als de boosheid boven komt in je hart. En je dan de keuze hebt om je te laten meenemen door die toorn. Dan val je onder de macht van het oude leven. Van de zonde en van de wet en van de boosheid. Maar dat er dan een keuze is, zegt de Heer, ik ben boos, maar ik wil niet zondigen. Heer, ik wil mijn boosheid afleggen en ik wil ook mijn broeder en mijn zuster eerlijk vertellen hoe ik over hem denk, maar ik wil het hem ook vergeven en ik wil niet dat deze toorn in mijn hart wordt tot bitterheid. En er staat ook achter, de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet. Ik denk dat dit is, bij mij staat het onderstreept. Geef de duivel geen voet. Van de week had ik het in mijn eigen hart. Ik kon voor een broeder niet bidden, terwijl ik eigenlijk voor hem moest bidden. En dan zeg ik, dan worstel ik dan mee. En dan zeg ik, Heere, wat is er? Is er iets fout bij die broeder? Maar het zat denk ik niet bij die broeder, het zat in eerste instantie bij mij. Want er waren een aantal dingen gebeurd, daar was ik eigenlijk niet zo blij om. Ik was eigenlijk een beetje boos op hem. En zei ik, Heer, ik wil het hem ook vergeven. Dat de duivel geen voet behaalt. Want zodra als dat in ons hart is, ja, dan zit er een scheiding. Dan kun je niet meer in de geest bidden voor die broeder of voor die zuster. En die heeft dat nodig, we moeten voor elkaar bidden. Geef de duivel geen voet. En dan kan die boze, die kan zo komen met al die gedachten en een dag later kan hij weer terugkomen. Ik heb het vanmorgen nog gehad en probeer niet me weer in te fluisteren. Dan zeg ik, joh, maak dat je wegkomt. We willen met jou niks te maken hebben. En gesteld dat ik mijn broeders of mijn broeders iets te vergeven heb, dan doe ik dat. Maar nooit geen ruimte geven aan die boze. Wie een dief was, die stelen niet meer. Nou, zo kunt u dat hele stuk doorlezen. En zo kunt u ook Colossenzen 3 doorlezen. En als u zegt, dan weet ik het nog niet, dan kijken we gewoon naar het leven van de Heer Jezus. Als wij daadwerkelijk een nieuwe schepping zijn geworden in Christus, dan zal ons leven zijn overeenkomstig het leven van Christus. En zoals ik al gezegd heb, dat kan een proces zijn, zoals er bij mij was, met die liefde van Christus die ons dringt. En zo zijn er vele andere voorbeelden te geven waarvan je weet, ik zie dat God bezig is in ons leven om ons te vormen. Wij kunnen elkaar ook in de evangelische wereld enorm bemoedigen. En dat is mooi. Maar soms slaan we denk ik ook de plank een beetje mis. Want we kunnen ontzettend bemoedigd worden door Efeze 1 vers 3, dat we gezegend zijn met Christus met alle geestelijke zegen. De NBG zegt met allerlei. De ene vertaling die zegt het wat anders dan de andere. Maar in ieder geval is het een rijke zegen. Maar altijd in de hele Bijbel door, bijna elke bladzijde, vindt u in Christus. In de Heer Jezus Christus. Dus als we echt in Christus leven, dan wordt inderdaad die geestelijke zegen allemaal de onze. Maar als we dan dat leven van Christus ook gaan kenmerken, dan denk ik dat onze gebeden ook veranderd gaan worden. En dan denk ik dat onze gebeden gaan lijken op dat gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft in Matthäus 6. Zullen we er eens naar kijken even? Dan beginnen we niet gelijk met al onze noden, zelfs niet met onze lof, zelfs niet met onze dank. Dan beginnen we eigenlijk helemaal niet met onszelf. Maar dan beginnen we met onze Vader. Bid gij dan aldus, Matthäus 6 vers 9. Bid gij dan aldus, zegt Jezus. Die discipelen die hebben er ook mee geworsteld, net als wij. Zeggen, Heere, leer ons bidden. Zo vaak hoor je, bidden is moeilijk. Nou, de bidden is ook moeilijk. Dat is ook denk ik het zwaarste werk. Maar de Heere wil het ons wel leren. De Heere wil het ons helpen. Wil ons leren voorbeden te doen. Voor mijn familie, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn man, voor mijn vader, voor mijn moeder. Heer, hoe moet ik daar nou voor bidden? Dat is ontzettend belangrijk. Dat wij bidden naar zijn wil. Want dan weten we dat de Heer Jezus ons verhoort. En de Vader onszelf verhoort. 1 Johannes 5, vers 14, 15 kunnen we dat lezen. Die belofte staat vast. Dus die discipelen die vonden het ook moeilijk om te bidden. En dan zegt Jezus, bid gij dan al dus. Onze Vader die in de hemelen zijn. Hij richt onze aandacht direct naar de hemel. En hij richt onze aandacht direct naar de Vader. Hij trekt als het ware onze aandacht weg bij onszelf, bij onze noden, bij onze problemen, bij onze blijdschap, bij onze eigen aardse situatie. En hij trekt onze aandacht, onze blik direct mee naar de Vader en naar de hemel. En dan zegt hij niet mijn Vader, maar dan zegt hij onze Vader. Dus ook in het bidden haalt hij ons gelijk uit onze zelfzucht. Uit onze zelfingenomenheid, uit onze zelfgerichtheid. En hij bepaalt ons bij het gemeenschappelijke. Onze Vader. En dan zegt hij, onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd. Dus als wij dan zo bidden, dan hebben wij het verlangen in ons hart dat de naam van de Vader geheiligd wordt. Zoals Christus alleen maar kwam om de wil van de Vader te doen. Kenmerkend van het leven van Christus en ook kenmerkend van het nieuwe leven dat gestalte in ons krijgt. En dan zegt de Heer Jezus verder, uw koninkrijk kom. Dus het koninkrijk van God in ons hart en straks natuurlijk ook op de aarde, maar nu vooral in ons hart en in de gemeente. Dat alles gaat naar het koninkrijk van God en als je over het koninkrijk denkt, dan moet je ook denken aan heerschappij, aan bestuur. Dus dat de Heere zijn koninkrijk ook gebouwd wordt in ons midden. En dan zegt de Heer Jezus, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Nou, en denk dan even terug aan die koning Agas. De aardse tempel die een afbeelding was van de hemelse tempel. En als hij dan iets gaat veranderen in de aardse tempel, dan is de verbinding met de hemelse tempel verstoord. Begrijpen wij dat? Er kan nooit geen gemeenschap zijn tussen ons en tussen de hemel. Tussen ons en tussen de Vader, tussen ons en tussen de Heer Jezus Christus, als we hem niet dienen op een hem welgevallige wijze. En natuurlijk hebben we de Heer Jezus als de hoge priester die voor ons bidt en pleit en ons aanvult in onze tekorten. En ook zeker als wij nog jong zijn in het geloof, maar wat Gods bedoeling is, dat wij meer en meer gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, dat wij die nieuwe schepping worden. En dat we eigenlijk worden zoals Hij. En als je leest ook in het Oude Testament, we kunnen dat natuurlijk vanmorgen allemaal niet behandelen, maar dan zie je dat volk dat is aan het schreeuwen. En aan het bleren en aan het roepen en aan het smeken. En dan zegt de Heer bijvoorbeeld in Jesaja 58. Dan zegt hij, als je nou je leven eens op orde brengt en zomaar heel eenvoudig. Je moet voor de daklozen zorgen, voor de thuislozen. En je moet vasten tot de eer van God en niet tot de eer van mensen. Denk maar aan de woorden van Jezus. In Johannes 5, vers 44. Hoe kunt gij tot geloof komen? Gij die nog eerst van elkander behoeft. Nou, dat hoort bij dat oude leven. Ik weet niet of het in uw hart is. In mij is dat een geweldig groot en een langdurig proces geweest. Om niet meer bevestiging te zoeken van mensen. En niet meer te preken om te zeggen, nou, je hebt goed gepreekt. Maar dat je echt staat voor de Heere. Voor de God van de hemel. En de God van de aarde. Dat je geen behoefte meer hebt om bevestiging van mensen. Maar dat je de echte eer van God zoekt in alles. Maar dat heeft alles te maken met het leven van Jezus. Jezus deed dat. Jezus zocht de eer van God. Jezus wilde de eer van God doen. En als wij willen worden zoals Hij. Ja, dan moeten we in Christus zijn. In Hem blijven, in zijn woorden, in zijn liefde zeggen, Heere, laat het maar zien. Dus de Heere dienen op een zelfzuchtige manier, op een zelf ingenomen wijze. Dat is een groot gevaar voor ons als christenen. En wij denken, de Heere die zal het wel goed vinden. De Heere zal het wel zegenen. Wij hebben gevast, wij hebben gebeden, de Heere zal het wel goed vinden. Maar dan zegt de Heere, in Jesaja, daar zeggen we ook die mensen tegen de Heere, waarom vasten wij als gij er toch niet op let? Nou, en dan gaat de Heer vertellen waarom dat je er niet op let. Denk bij Jesaja 59, uw zonden, uw ongerechtigheden, die doen als het ware mij voor jullie verborgen houden. Ik ben niet doof, mijn arm is niet verkort, maar het zijn uw zonden, het zijn uw ongerechtigheden. Dus ik luister niet naar jullie. Maar ook zegt de Heer in Jesaja 58, als je doet wat ik zeg, hij zegt dan luister ik gelijk, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, zo zegt hij het eigenlijk. Als gij dan roept, dan zal ik antwoorden. Als gij dan spreekt, dan zeg ik, hier ben ik. Dus als wij ervaren naar de Heer toe dat er soms wat tussen zit, dan moeten we zeggen, Heer Jezus, wil u dat opruimen, vanmorgen, vandaag, acuut, onmiddellijk. Heere, dat er weer een open kanaal is, dat er weer gemeenschap is. Want God wil u dat volle leven geven, ieder van ons. Jezus is gekomen om te geven ons leven en overvloed. En als we bijvoorbeeld denken aan Jesaja 58, vers 11, dan zegt daarna, zegt de Heere zal u voortdurend leiden. Dan zegt hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. Je zult zijn als een bebloeide tuin. Hij zal zelfs je gebeente krachtig maken, zegt de Heer. En dan zit hij zult zijn als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Nou, dat kunt u vanmorgen heel eenvoudig vaststellen. Of u al daadwerkelijk een nieuwe schepping geworden bent. Of dat God met u onderweg is. Of dat je zegt, nou, er zit hier en daar nog een kink in de kabel. En dan kunt u aan het werk. Nee, dan kan God met u aan het werk. Want weet u wat ons grote probleem is? Wij proberen altijd God in beweging te krijgen. Ook in ons bidden. Maar eigenlijk is het probleem net andersom. God probeert ons in beweging te krijgen. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat alle zalig worden. 1 Timotheüs 2 vers 4. 2 Petrus 3 vers 9. Dat alle tot bekering komen. Maar God heeft bepaald, besloten, om het door ons heen te doen. Wij zijn immers de rank aan de wijnstok waaraan de vrucht moet hangen. En ook in Jeremia 4 kun je dat lezen als het volk. De Heer zegt, als u zich tot mij bekeert, tot mij. Hij zegt, dan zal die zegen voor de heidenen komen. Begrijpen we dat? Als ons kanaal open is, als wij bruikbaar geworden zijn in de handen van de Heer. Als wij een bruikbaar instrument geworden zijn in de handen van de Heer, dan kan de Heer verder werken. Want dat is Gods verlangen. Het is niet Gods verlangen dat een groot deel van Middelhavn is en omgeving verloren gaat. Het is niet Gods verlangen dat het druk wordt in de hel. Hij heeft ons gemaakt om zijn heerlijkheid te tonen. En hij is bezig om de bruid van Christus te tooien. Om klaar te maken voor de wederkomst van Christus. En de Heer heeft een last. Eigenlijk heeft de Heer twee lasten. De ene last is dat er nog zoveel mensen ongered zijn. En de andere last is dat hij ondanks het feit dat hij nou alles gedaan heeft in zijn zoon. Dat wij soms nog dom zijn, onwillig. En dom, daar kunnen we niks aan doen. Want de Heer noemt ons schapen, zo voel ik me vaak, als een dom schaap. Ik denk, Heer, u moet het me laten zien, maar ik zie het niet. En de Heere moet ons dat openbaren en dat wil hij ook. Maar wat de Heere wil, is dat wij onszelf geven als een gode welgevallige offer. Dat is onze redelijke eredienst voor elke gelovige. En Johannes 15 is er duidelijk over. Als wij geen vrucht dragen als rank, uiteindelijk dan verdorren we en dan vallen we af. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Niet de bedoeling van de Heere, maar dat ook niet onze bedoeling. Laten wij alert zijn, broeders en zusters. En ons niet laten misleiden. Niet door die boze, niet door de leringen van demonen, zoals Paulus dat zegt in 1 Timotheüs 4. Niet door elkaar, niet door mensen, door niemand niet. Het is heel simpel. Als wij in Christus zijn, dan zijn wij een nieuwe schepping. En als al het oude voorbij gegaan, ook onze zelfzucht en zelfgerichtheid, en dan is alles nieuw geworden. De Heer zegen u, laten we bidden. Vader, ik bid dat dit woord voor diep in het maar Vader, dat u bijdraagt dat we meer gelijkvormig worden dan het beeld van de Heer. De vruchten mogen dragen. Vader, ook tot geloof mogen komen, tot erkentenis van de waarheid en gered zullen worden. Dat u de rook. Dat we weer weg te pikken. Heren, zodat we het weer verliezen of kwijtraken. Vader, ik bid dat u in ieder van ons behoedt en bewaart en beschermt. Heren, dat u de boze bestraft en op afstand houdt. En dat dit woord, Heren, zijn kracht zal doen. Heren, door de inwerking en de inwoning van de Heilige Geest in Jezus' naam. Amen.